Welkom bij de podcast Obesitas The Big Truth. De podcast die een open gesprek over obesitas wil starten en kennis vergroot. Mijn naam is Matthias Seijen. Als kind heb ik ervaren hoe moeilijk het is om te leven met obesitas. Samen met experten in het domein ga ik daarom op zoek naar de waarheid achter obesitas. Is het je eigen schuld of is het een chronische aandoening? En wat kan er gedaan worden om patiënten te helpen? Obesitas, The Big Truth. In deze aflevering van Obesitas, The Big Truth wil ik graag het psychische aspect rond obesitas belichten. Hiervoor ga ik in gesprek met mevrouw Van den Einde en de heer Van der Bocht, beide medepsycholoog en verbonden aan het UZ Leuven. Ik denk dat jullie een heel belangrijke rol kunnen spelen bij ouderen en bij jongeren met obesitas. Ik kan daar zelf ook over meepraten. Ik heb als kind zelf obesitas gehad. En dat heeft toch wel een heel groot deel van mijn jeugd belet ook. En ik denk dat heel veel mensen die overwicht hebben, dat die mentaal niet goed in hun vel zitten. En op welke manier beïnvloedt obesitas het zelfbeeld en het zelfvertrouwen?
Ik denk dat inderdaad obesitas, gewichtstoornissen, heel hard zelfbeeld bepalen. Waardoor dat mensen zich van jongs af aan als minderwaardig gaan zien, als misschien zelfs ook als dom en als lui, omdat dat altijd wordt gezegd van hen. En dan ga je dat op jonge leeftijd, als dat dikwijls wordt gezegd, oppikken en een deel maken van je zelfbeeld. En dat gaat je zelfvertrouwen heel hard doen dalen in sociale omstandigheden meestal. Hm. Wij horen van patiënten dat ze zich dikwijls terugtrekken uit sociale context, dat ze zich aan de kant zetten omdat ze niet willen opvallen. Het denken van ik val al genoeg op met mijn gewicht, dus ik ga mij stilhouden.
En zorgt het dan ook voor meer depressies?
Ja, in het algemeen zien we eigenlijk ook, als je kijkt eigenlijk naar cijfers, zien ze bij personen die kampen met obesitas, zie je een percentage van 16-17% depressie. Terwijl eigenlijk, als we kijken naar cijfers in België, in 2018 heeft Cienzano, dat we allemaal kennen van de corona-epidemie, een percentage van 9% gerapporteerd in België. Dus dat is inderdaad een heel groot verschil. En als we dan naar ons eigen werk kijken, ik doe ook onderzoek naar de psychologische gezondheid bij mensen met obesitas, zien we bij mensen die om hulp komen vragen bij ons in het ziekenhuis, over 3000 patiënten, dat wij zelfs een percentage van 37% aan depressie vinden. Dus dat is heel hoog. Maar de vraag is altijd, en daar is veel discussie ook over, van wat is de kip of het ei, zijn mensen depressief en zijn ze daardoor misschien meer geneigd om met hun emoties om te gaan door te eten of door medicatie, wat al besproken werd in de aflevering met professor Van der Schuren. Of omgekeerd, hè, worden mensen meer depressief omdat ze heel erg te kampen hebben met de problemen die rond obesitas gepaard gaan, zoals dat jij al zelf hebt gezegd, hè, Matthias, van hoe dat je eigenlijk al van heel jonge leeftijd daardoor benadeeld werd, dat laat ook mentaal zijn sporen na. Hè.
En is de stap om hulp te zoeken soms te groot voor patiënten met obesitas?
Ik denk het wel, omdat ze vaak ook slechte ervaring hebben. Ik denk dat heel vaak nog onterecht ook veel professionals, zonder schuld te wijzen, maar ik denk ook aan huisartsen en andere artsen, heel vaak nog zo wordt gezegd van ja, maar het ligt aan u en je eet te veel en je beweegt te weinig. Maar dat zo die complexiteit die in de vorige afleveringen werd besproken, dat die echt totaal misbegrepen nog wordt. En dan gaan mensen echt gedemotiveerd worden om nog eens met een professional te spreken, want die gaan mij ook wel niet willen helpen, zo dat gevoel.
Want het is natuurlijk ook een grote stap zetten, hulp durven zoeken, maar ik denk dat het ook wel heel hard speelt van oké, ik heb al als eerste de uitdaging om af te vallen en dan heb ik nog de uitdaging om mij op mentaal vlak ook goed te voelen. Wat zijn zo wat uitdagingen van een patiënt op mentaal vlak?
Ja, ik denk dat ook verschillende onderdelen kan zijn. Ja. Eén zich weerbaar maken en toch een manier vinden om zichzelf graag te zien en te accepteren hoe dat je zelf bent. Want natuurlijk, er is een hele strekking van body positivity. En dat is goed dat die er is, maar het weegt nog steeds harder door, denk ik, dat er in sociale media en in maatschappij te hard wordt gekeken naar een perfect plaatje, wil zeggen een gezond gewicht. Maar mentale uitdagingen bij obesitas gaan ook over hoe zorg ik voor mijzelf, omdat in een behandeling moet er veel gekeken worden naar gezond slapen, gezonde leefgewoonten, eetgewoonten, hoe ga ik met mezelf om, met mijn emoties. En dat zijn allemaal dingen die in de therapie of in de begeleiding die bij ons in het ziekenhuis door ons gegeven wordt, dat ook aan bod komt. Dus het is heel complex ook.
En bij kinderen, heel dikwijls, moet ook het gezin betrokken worden.
Mm-hmm.
Het is niet de persoon alleen, het kind alleen dat met een gewichtstoornis rondloopt, maar het is ook heel het gezin. Ofwel hebben zij ook een gewichtstoornis, wat niet ondenkbaar is, integendeel. Maar in ieder geval moeten zij mee opletten en mee leven met beperkingen. Naar voeding, naar aandacht voor gezondheid en dergelijke meer. Dus het is dikwijls ook het gezin dat moet betrokken worden als het gaat over kinderen en jongeren. Als het gaat over volwassenen, dan is de partner natuurlijk een belangrijke persoon om mee te zorgen naar gezonde voeding of activiteiten, samen dingen doen. En dat is toch wel ook een moeilijkheid. Want ik denk dat heel dikwijls de mensen rondom de patiënt of de persoon die kampt met obesitas, dat die eigenlijk niet altijd zo inschatten hoe moeilijk het is. Die er eigenlijk alleen maar last van hebben. Dat hun zoon of hun partner anders eet. Wij horen heel dikwijls zeggen, dan moet ik een tweede potje koken voor mijn kind. En dat wordt eigenlijk op den duur wel heel onaangenaam of niet meer haalbaar door de drukte. Dus de omstandigheden naar familie en partners spelen ook een belangrijke rol. Ook in het zelfbeeld en ook in het aanvaard voelen en in het depressieve of de andere klachten daarin.
En ik denk ook het mentale aspect van zorgen voor mensen met obesitas, dat vaak wordt vergeten in de klassieke diëten. En je vertelde ook in je verhaal, Matthias, van al heel jonge leeftijd heel veel verschillende diëten te hebben gedaan. En dat als we kijken naar klassieke patronen van minder eten of meer bewegen, of bij diëtisten of bij programma's die er bestaan, dat het mentale aspect vergeten wordt. En bijvoorbeeld iets heel belangrijk is ook hervalpreventie, in de zin van wat als ik nu op mijn gewicht ben, hoe ga ik dit nu volhouden en hoe ga ik goed voor mezelf en mijn eetgewoonten en zo blijven zorgen. En dat werd gewoon jarenlang vergeten. En dat is de meerwaarde aan een psycholoog in zo'n traject.
Het is ook eigenlijk omgekeerd. Bij psychologen, wanneer mensen in therapie gaan omwille van een depressie, wordt er ook niet heel dikwijls ingegaan op hun gewicht. Als dat wordt dan bekeken als iets dat een deel is van hoe dat de persoon eruit ziet of wat dat de kenmerken zijn. Maar dat wordt zelden betrokken als belangrijk onderdeel van de depressie. Want we weten, Amber zei het al, dat de pijltjes in de twee richtingen lopen. Hè. Mensen met depressie kunnen een gewichtstoornis ontwikkelen en mensen die een gewichtstoornis hebben, kunnen zeker ook een depressie ontwikkelen. En zowel in de medische gezondheidszorg als, laat ik het noemen, in de psychologische gezondheidszorg, wordt de problematiek van obesitas dikwijls vergeten.
Is er te veel onbegrip voor mensen met obesitas?
Zeker.
Ja, ik denk het ook.
Zeker vast in alle beroepsgroepen. De medische, maar zeker ook de andere beroepsgroepen die in gezondheidszorg, de paramedici, de verpleegkundigen, de psychologen, psychiaters, die eigenlijk, er zijn heel wat negatieve ideeën die dikwijls neerkomen op het feit dat we ervan uitgaan, en dat is ook al in de vorige podcast gezegd, dat je verantwoordelijk bent voor je eigen gewicht. En dat gewichtstoornissen te maken hebben met luiheid en te veel eten en te weinig bewegen. Daar komen we eigenlijk op neer. En we gaan ervan uit dat ons lichaam maakbaar is. Dat we eigenlijk zelf kunnen bepalen hoeveel we wegen. En dat is niet juist.
Want ik voelde mij als kind altijd wel mislukt, omdat ik was anders dan de anderen. Maar langs de andere kant vond ik ook wel troost in eten. Dus ik begon eigenlijk emo te eten en in hoeverre spelen eetgewoonte en emotioneel eten een rol bij gewichtstoename?
Dat kan je niet anders dan veronderstellen en weten dat dat een rol speelt. Maar opnieuw, dat als enige verklaring zien voor een gewichtstoornis, dat is veel te simpel. Want we komen allemaal mensen tegen die heel veel eten en toch slank blijven. Daar zijn we meestal onder ons erg jaloers op, maar die hebben hun eigen moeilijkheden om op gewicht te blijven in de andere kant. Maar dat bestaat ook. En dus dat is juist de moeilijkheidsgraad, denk ik.
En ook, er zijn ook heel veel mensen die obesitas hebben, maar die niet per se emotioneel eters zijn, die hun gezondheidsproblemen hebben ontwikkeld omwille van andere factoren. Maar het is wel zo dat dat iets is dat heel vaak voorkomt. En dat is ook omdat we biologisch zo wat geprogrammeerd zijn. Als we iets lekker eten of drinken, onze tong die kenmerkt die smaak. En vaak is dat bij iets zoet of iets vettig of iets zoutig. En wij krijgen meteen de prikkels door naar onze hersenen. En die gaan eigenlijk zo'n bijna een shotje dopamine, serotonine, gelukshormonen activeren. Dus dat maakt dat we ook wel, als we iets lekker eten, zo'n piekje ervaren van geluk. Dat piekje is natuurlijk heel snel terug weg, maar dat maakt dat we gewoon iets wat leuk is en iets wat iets positief brengt, gaan we heel vaak opnieuw doen. En bij emoties is dat nog veel sterker, omdat dat piekje daalt dan, waardoor je terug in je slechte emotie bent. En dan gaat je opnieuw datzelfde geluk willen zoeken. En dan gaat je dat steeds opnieuw en opnieuw doen. Zodat je dat eigenlijk ontwikkelt als een gewoonte. En wij noemen dat dan copingmechanisme. Hoe ga ik om met problemen? Maar dat is iets waar we eigenlijk algemeen allemaal heel kwetsbaar voor zijn. Ook mensen zonder gewichtsprobleem hebben vaak ook een stukje emotioneel eetgedrag. Want emotioneel eetgedrag wordt heel vaak gezien als alleen maar bij slechte emoties. Maar onderzoek toont ook aan dat dat echt wel meer gaat ook over positieve emoties. Hè? Uit het eten gaan, iets vieren. De kinderen liggen in bed en het is mijn tijd en ik ga even ontspannen. Ja, dat is met iets lekker om te eten. Emotioneel eten gaat dus eigenlijk in feite vaker over positieve dingen dan over negatieve dingen.
Emotioneel eten is niet noodzakelijk slecht. Het is dikwijls de hoeveelheid, de frequentie die het probleem geeft. Niet dat je bij emoties iets gaat eten.
En zorgt de maatschappij er ook voor een stuk voor dat wij ons slechter in ons vel voelen? Omdat we heel veel... We zien tv, we kijken naar de media en dergelijke. Daar zien we allemaal afgetrainde lichamen. Zorgt dat voor problemen, mentale problemen bij mensen?
Verder ook, denk ik. Ik denk als je op Instagram zit te scrollen, dat het niet alleen gaat over het perfecte lichaam, maar gaat het ook over opgeruimde huizen, een goede job hebben, kinderen die het heel goed doen. En de druk in ons leven is gewoon heel groot geworden. En dan zoek je een uitweg of iets ontspannend. Dan kan dat bijvoorbeeld eten zijn, maar dat kan ook maken dat je je algemeen ongelukkiger voelt om je leven. Niet per se omdat je lichaam niet is zoals je ziet, zoals het zou moeten zijn, maar dat het echt gaat van oei, ik loop echt in mijn leven vast op bepaalde dingen, maar dat de maatschappij ons steeds meer en meer druk oplegt om op alle vlakken het heel goed te doen.
En hoe zouden we dat kunnen aanpakken?
Ja, dat is heel moeilijk.
Ja, dat is erg moeilijk. Ik denk dat juist belangrijk is dat in school, op plaatsen waar mensen informatie kunnen verzamelen, of informatie krijgen, dat daar wel wat wordt... relativerend over gesproken wordt. Op de sociale media zelf denk ik dat je dat niet mag verwachten.
Nee. En moet er in scholen ook meer worden ingezet op het mentale aspect? Zeker bij kinderen die obesitas hebben?
Zeker wel. Ik denk dat er wel steeds meer en meer initiatieven zijn, zoals de overkophuizen en het jak en zo. Er zijn steeds meer en meer dingen waar jongeren terecht kunnen. Maar ik vraag me wel soms af, maar ja, wij werken natuurlijk hoofdzakelijk met volwassenen. Er zijn ook psychologen die zich focussen op de behandeling bij kinderen. Ik vraag me af hoezeer in de praktijk er wordt gekeken naar gewichtsproblemen en eetproblemen. Omdat ik ook wel heel vaak merk in onze praktijk dat bijvoorbeeld onze patiënten die dan volwassen zijn, vaak in psychologische behandeling zijn, maar waar ze echt ook van aangeven van er is niet echt ruimte om te spreken over mijn obesitas of er is niet echt ruimte om te spreken over mijn eten. Dus ik denk dat dat wel een thema is dat steeds meer en meer aandacht mag krijgen, omdat de cijfers natuurlijk ook wel stijgen, ook bij kinderen en jongeren. En een podcast zoals deze is daar wel heel hulpzaam in.
Ja, en als kinderen worden gepest omwille van hun uiterlijk, dan is daar dikwijls gewicht bij, maar niet alleen gewicht. En ik denk dat daar ook een plaats is om dat dan op school aan te pakken. Niet noodzakelijk alleen maar over gewicht te spreken, maar eigenlijk in het kader van pestgedrag.
Mm-hmm.
En daar zijn ook veel initiatieven over. Dus ik denk dat dat een plaats is om ook dat thema gewichtstoornissen dan op een goede manier ter sprake te brengen. En aan te duiden dat het niet alleen te maken heeft met eten en bewegen, maar ook met aanleg, met al die andere factoren waar er zeker nog in de podcast wordt over gesproken.
Er werd me ook veel aangeraden, omdat ik het mentaal wat moeilijker had om te gaan bewegen, omdat dat zorgt dat ik me daardoor beter zou voelen. Wat is juist daar het verband
dat
mee?
Dat is wel juist eigenlijk. Op dit moment gaan we ervan vanuit dat bewegen niet noodzakelijk grote gewichtsdaling gaat veroorzaken, maar wel uw zelfbeeld en vooral ook uw psychologisch en emotioneel welzijn gaat verbeteren.
Hmm. En die gelukshormonen waar ik daar straks over sprak, bij eten gaat dat heel snel, die piek naar omhoog en naar beneden. Maar sport heeft wel de functie van als je beweegt of sport, dat die levels van dopamine, serotonine, adrenaline, dat die eigenlijk langer hoog blijven. Dus veel aan fysieke activiteit doen is wel een natuurlijk antidepressivum eigenlijk.
Ja, absoluut.
Maar dat wil dus niet zeggen dat ik bijvoorbeeld elke dag naar de fitness moet gaan of zo.
Totaal niet.
Nee. Nee. Bewegen, gaan wandelen, actief zijn, is eigenlijk al voldoende. En natuurlijk, voor mensen die veel te veel wegen, is dat op zich al een grote uitdaging, omdat dat pijn doet. Dat is onplezierig, ongemakkelijk. Heel snel pijn, spierpijnen, gewrichtspijnen. En dus blijf je zitten. Dat vinden we heel logisch. Maar in beweging gekomen is juist op veel gebieden heel interessant. Vooral zelfbeeld, welbevinden. En je gaat ook wat anders eten. Weinigen gaan een grote maaltijd nemen voordat ze naar de fitness gaan. En ook nadien gaan ze niet overmatig eten. Dus gaat dat ook op termijn effect hebben op gewicht, onrechtstreeks.
En het is ook een grote drempel voor onze patiënten om effectief naar een fitness bijvoorbeeld te gaan. Omdat ze echt vaak zeggen van, maar ik voel mij daar helemaal niet thuis. Tussen al die gespierde lijven voel ik mij bekeken. En dat stompt echt mensen af om gewoon te gaan. Dus ik denk dat er veel meer beweegvriendelijke programma's moeten zijn waar mensen zich allemaal op hun gemak zouden kunnen voelen. En de fitness is vaak niet zo'n omgeving daarvoor. En dan blijven mensen vaak gewoon liever weg.
Want dat is wel ook een kenmerk, vind ik, van mensen met een gewichtstoornis, die leven met obesitas, namelijk, ze voelen zich, en ze zijn ook dikwijls, maar ze voelen zich altijd bekeken. Ze lopen rond op straat, of in een restaurant, of op de fitness, als ze al durven gaan, of in een zwembad, als ze daar al durven verschijnen, voelen ze zich de hele tijd bekeken. En aan de ene kant is dat ook zo, afhankelijk van natuurlijk de mate van de obesitas waar ze mee kampen. Maar het blijft iets dat hen heel erg beperkt. En dus komen die dingen niet in hun activiteiten voor. En ja, met alle gevolgen van dien, niet alleen naar gewicht en gezondheid, maar ook naar emotioneel welbevinden. Als je graag gaat zwemmen en je durft niet omdat je denkt van ja, dan moet ik in een badpak en iedereen gaat kijken naar mij. Wat waarschijnlijk ook het geval zal zijn als ze heel veel, een heel hoog gewicht hebben. Ja, dan gaan ze dat niet doen. Hè.
Nee, want toen ik als jonge tiener boven de 100 kilo woog, ik durf niet naar de fitness, ik durf niet gaan zwemmen. Ik had altijd het idee dat mensen naar mij keken of mij aan het uitlachen waren. En dat zorgde er ook wel voor dat ik mij ging isoleren. En ik kreeg daar ook wel donkere gedachten door. En ik denk dat dat heel vaak voorkomt bij mensen met obesitas. Zijn daar cijfers rond bekend?
Ja, als je zelf spreekt over donkere gedachten, dan hebben we het daar straks al over depressie gehad. Er zijn ook wel cijfers rond suïcide, maar dat trekt dan eigenlijk een beetje meer door naar het onderzoek dat ik doe over patiënten na heelkunde. Zoals je zelf ook al verteld had in de podcast, Matthias, heb je ook een ingreep ondergaan. En daar zien we dat tegenover een algemene populatie er een vervijfvoudigde kans is op een suïcidepoging na een bariatrische ingreep. Opnieuw zijn daar heel veel discussies over in onderzoek van wat zijn daar de triggers toe. Dat kunnen al reeds lang bestaande depressieve klachten zijn. Dat kunnen ook nieuw ontstaande depressieve gevoelens zijn. Wat wij vaak zien is dat mensen die een ingreep ondergaan soms te hoge verwachtingen hebben. Van, het is en blijft een gezondheidsoperatie die En je bent een heel goed voorbeeld ervan, Matthias, die heel veel positieve effecten heeft op je leven. Maar sommige mensen verwachten ook dat hun relatie ineens supergoed gaat zijn, dat hun een baas een toffe baas gaat worden. En er zijn heel veel componenten waar ze dan achteraf teleurgesteld in zijn, dat die niet ook leuker en rooskleuriger zijn en dat die groot verwachting een teleurstelling kan creëren, waardoor die mensen iets kwetsbaarder zijn voor depressie en of suïcide. En ook, ze kunnen minder kopen met hun gevoelens op de manier ze het soms vroeger deden, bijvoorbeeld eten.
Ja, na chirurgie zeker. En het feit dat dat bijvoorbeeld ook in andere chirurgie het geval is, wijst eigenlijk een beetje in dat laatste. Namelijk dat de verwachtingen een heel belangrijk element zijn in die donkere gedachten na chirurgie. Want bijvoorbeeld, we weten dat dat probleem zich ook stelt bij mensen die schoonheidsoperaties laten doen, zoals borstverkleining of borstlifting, als het bij vrouwen gaat. Dus daar is er ook een verhoogd risico achteraf, blijkt uit wat onderzoek. Dus dat wijst een beetje in dezelfde richting, namelijk dat verwachtingen ingelost worden en dat dat eigenlijk het gevoel van depressie of hulpeloosheid en hopeloosheid nog verergert.
Want ik heb nu mijn ingreep 7 jaar geleden laten doen en in het begin, ik viel heel vlot af. Ik voelde mij goed, kon de wereld aan. Maar dan op een gegeven moment stagneerde mijn gewicht en dan schoot ik in paniek, want ik val niet meer af. En ik dacht, oei, de operatie is mislukt. En ik durf opeens niet meer te gaan eten, uit schrik om terug bij te komen. Is dat iets wat dat heel vaak voorkomt?
Ja. De meeste mensen na chirurgie hebben een grote angst om weer in gewicht bij te komen. En dat is logisch, want ze weten hoe erg het is om zoveel te wegen als geen ander. En ze zien natuurlijk ook dat vermageren heel moeilijk is. Ze weten dat van hun geschiedenis. Ze weten dat gewichttoename meer de regel is, of was vroeger, bij hun toch tenminste, dan de uitzondering. En dus willen ze dat absoluut niet meer. En het gevolg, zoals jij dat beschrijft, horen wij ook veel mensen die dan paniek, voetbal noem ik het bijna, paniek gaan doen en gaan extreem beperken of excessief gaan bewegen. Al die dingen die eigenlijk gewichtscontrolerende activiteiten zijn, een beetje te extreem gaan uitvoeren uit angst om maar niet terug in gewicht bij te komen. En zo ontstaan er ook wel eetproblemen nadien. Dat is wel een van de risico's na chirurgie.
En het is ook soms wel de angst die we echt inderdaad het vaakste terugkomen, denk ik, na heelkunde, ook al in een vroeg stadium van het proces, als die eerste plateaufases komen, van oei, ga ik dan niet meer verder vermageren. Maar het is ook wel een beetje de realiteit dat 1 op 5 patiënten terug wat in gewicht zou kunnen bijkomen. En dan is het ook heel belangrijk dat we op die moment mensen ook kunnen blijven helpen. En dat is weer een voorbeeld van de chroniciteit van de aandoening, is dat het levenslang een aandachtspunt blijft. En dan vooral ook blijven werken daaraan met een psycholoog, met een diëtist, met een arts. Want we kunnen ook, als er gewichtstoename is na heelkunde, nog helpen door bijvoorbeeld psychofarmaca, wat ook besproken wordt in andere afleveringen. Dus ja, die chroniciteit is door alle behandelingen heen een thema.
En wat ook is, als het gaat over verwachtingen, daarnet spraken we daar nog over, het is niet zo dat alle mensen die een maagoperatie hebben ondergaan, dat die slank worden. Dat is niet de verwachting, eigenlijk, van het artsen, van het team. Mensen vermageren natuurlijk heel veel. Ik denk dat het ongeveer over 10 tot 12 BMI-punten gaat, dat iemand kan vermageren, gemiddeld gezien. Maar dat betekent dat de meeste mensen nog met overgewicht of zelfs obesitas kampen nadien. Wat dan weer die verwachtingen waar we net over spraken, heel negatief zijn. Hè? Want mensen dachten van zo'n zware ingreep, nu moet ik toch wel slank worden. Maar dat is helemaal niet het geval bij de meeste mensen. En dus blijft er ook daar de druk om verder naar beneden, verder het gewicht nog naar beneden te krijgen. En de grote aandacht op als het maar niet omhoog gaat.
Want verwachten we soms ook niet te veel van mensen die dat zo'n ingreep hebben laten doen? Want bijvoorbeeld uit eigen ervaring na mijn ingreep, in het begin, ik durf geen koek te eten uit schrik, dat mensen gingen zeggen, je hebt een maagverkleining, dus dat wil je dat niet laten. Dat is toch ook iets wat heel vaak voorkomt, denk ik.
Dat komt wel vaak voor, maar ik hoor eigenlijk meestal het omgekeerde. Ik hoor de familie en omstandigheden zeggen, is dat alles wat dat je eet? De grote, het afschuw van zo weinig eten en nooit meer. Ik denk dat dat eigenlijk heel veel voorkomt. Dus eerder dan denk ik van, ja, zou je dat wel opeten? In het begin soms wel, hè, vlak na de chirurgie, maar op lange termijn beseffen de mensen die geen maagoperatie hebben ondergaan niet hoe beperkend dat toch is en blijft op qua voeding.
En wat Matthias zegt, is ook wel soms waar, en dat is ook uit onwetendheid van wat houdt het allemaal in. En daar kun je eigenlijk de vergelijking bij maken met diabetes, dat heel veel mensen helemaal niet weten wat diabetes allemaal inhoudt. En dat het niet alleen maar gaat over je mocht geen suiker eten. Als ze de juiste therapie gebruiken, mogen ze inderdaad wel eens een keer iets met suiker eten. Maar, en dat is met obesitas en met heelkunde ook zo, dat denk ik de publieke opinie niet goed beseft hoe een grote ingreep dat is. Soms wordt er ook, denk ik, foutief gezegd van ja, dat is de makkelijkste manier om gewicht te verliezen, maar het is helemaal niet zo makkelijk. Net omdat het fysiek en mentaal zo'n grote impact heeft op de rest van je leven.
En eigenlijk gaat het niet alleen over effectief gewicht verliezen, want dan denken mensen aan mooier worden en slanker en aantrekkelijker. Maar eigenlijk voor het obesitas-team gaat het over gezonder worden. En dat betekent niet noodzakelijk mooier worden of aantrekkelijker worden, maar gezonder. En dus 10, 12 of meer BMI-punten zakken na chirurgie maakt iemand dramatisch veel gezonder, maar niet noodzakelijk slank of niet noodzakelijk aantrekkelijker.
Nee, want dan had ik in het begin ook wel die verwachting van ah ja, nu ga ik slank worden, ik ga kunnen trainen voor een sixpack. Maar dat is dan toch even tegengevallen, want inderdaad, het draait om het gezonder worden en een gezond lichaam te verkrijgen. En ik denk dat heel veel mensen dat ook niet beseffen, dat dat zo is, dat dat het doel is van zo'n ingreep.
Mm-hmm. Wel, veel mensen gaan naar de ingreep met als eigen doel om aantrekkelijker, mooier enzovoort te worden. Dat verschilt dan dat doel van het zorgteam, dat vooral bezig is met gezondheid bevorderen. En dat is lastig als dat niet overeenkomt.
Want ik krijg ook wel vaak te horen, ja, jij bent zelfzekerder geworden, jij bent wat zuurder geworden, wat arroganter zelfs, en uw karakter is veranderd. Maar klopt dat? Verandert uw karakter na zo'n ingreep?
Dat is de grote angst van mensen en omgeving die leven met mensen met obesitas. Van, je moet dat niet doen, want je gaat een zure, onaangename mens worden die niet meer kan lachen en niet meer kan genieten. Want genieten van eten betekent genieten van alles, blijkbaar. Dat is een typische angst van de omgeving en soms ook nog wel van patiënten zelf. En ik vraag ook altijd aan, als ik mensen terugzie na chirurgie, of hun karakter veranderd is. En heel dikwijls antwoorden zij, ja, ik ben wat korter van stof geworden. Ik kom meer op voor mezelf. Ik laat niet meer over mij lopen. Nu is het mijn toer. En ik denk dat dat eigenlijk geen karakterveranderingen zijn. Ik denk dat het eigenlijk is dat mensen nu wat zelfzekerder worden, wat kleine stapjes zetten, wat anders worden bekeken door andere mensen en meer durven. Waardoor iedereen moet reageren, de omgeving moet erop reageren en dat is soms wel wat moeilijker.
En ook, gisteren nog had ik dat gesprek met een patiënt die effectief zei van ik ben harder tegen mijn collega's en ik kom misschien soms, ik heb een korter lontje. Wat wou zij is zeker waar. En soms kun je het zo wat vergelijken met ja, een bijna een heel zwaar gewicht of een stomp voorwerp dat op je lijf drukt en je wordt 30 of 40 kilo overgewicht duwt je de hele tijd van naar beneden. Je wordt daar waardoor afgestompt en neemt je dat weg, dan komt er heel veel in de plaats wel terug. En dat kan energie zijn en dat kan meer opkomen voor jezelf zijn. Maar dat is inderdaad nooit je karakter dat verandert, maar ja, iets dat wel terug wakker wordt of zo. En daarop aansluitend, vaak denken mensen van ah ja, iemand zijn karakter verandert en daarom zijn er bijvoorbeeld meer huwelijken die stuk gaan na heelkunde. Maar het is in de twee richtingen, heel grootschalig onderzoek toont dat ook aan, dat mensen die alleenstaand zijn voor heelkunde gaan vaak een partner vinden. Maar omgekeerd ook, dat heel veel huwelijken stranden. En heeft dat dan te maken met karakterverandering? Nee, maar wel met iemand die vaak jaren en jaren zich heeft gerustgesteld met oké, dit is de situatie, ik blijf hier. Omdat je ook zodanig in je ongezond voelt, in je lichaam, in je mentale gezondheid. Maar als je dan plots klaps je veel, veel beter voelt, dat mensen wel de moed vinden of ja, inzien dat er nog iets heel anders kan zijn en dan toch de stap zetten om hun relatie te verbreken.
En andere activiteiten vinden, plezant vinden. Dat is ook iets dat dan gebeurt. Hè. Mensen vermageren veel, hebben de energie om te gaan, durven dat ook, gaan zich anders kleden, gaan ook reacties, andere reacties krijgen van de omgeving. En dat verandert eigenlijk, dat komt allemaal in een stroomversnelling in de eerste, laten we zeggen, het eerste jaar na de ingreep. En dat heeft dan een impact op de partners, die dan soms ook nog wel jaloers worden. Want plots hebben ze een andere man of vrouw, veel slanker, anders gebouwd, anders gekleed, die andere interesses vertoont. En dat zorgt soms wel wat voor conflicten. Met als gevolg dat bij een aantal mensen de relatie stopt.
De laatste tijd is er ook heel veel te doen rond medicatie. Is dat iets wat dat kan of moet hand in hand samengaan met een psycholoog?
Zeker vast. Ik denk dat alle behandelingen met waar het over voor obesitas, dat daar het psychologische aspect bij hoort. Want het gaat over chronische ziekten. Dat wil zeggen, en dat is denk ik waar het dikwijls over gaat, of je nu een dieet volgt, of medicatie, of naar chirurgie, op lange termijn moet het werken. Dus dat betekent, en daar denk ik ook, is de plaats voor de psycholoog, omdat aan de ene kant natuurlijk het emotionele aspect, maar op de andere kant het gedragsmatige aspect op lange termijn. Namelijk het volhouden van de nieuwe situatie. En die nieuwe situatie is natuurlijk verschillend van of je nu een dieet volgt, medicatie neemt of chirurgie. En die situatie is vooral afhankelijk van hoeveel je dan kan vermageren. Een dieet gaat je een 10%-tal kunnen bij helpen om gewicht te verliezen. Doe daar medicatie bij, want het is altijd de basis is voeding. Daarbij kan medicatie komen en die medicatie kan dat wat verbeteren. Namelijk kan je wat meer vermagen berekenen op dit moment rond de 15% gewichtsdaling. En chirurgie zitten we direct aan 30-40%. En dat is belangrijk dat mensen dat weten, dat een dieet niet enerzijds niet kan leiden naar een blijvend extreem gewicht van minder dan 30% gewichtsdaling, maar dat dat meestal een 10%-tal gewichtsdaling geeft. En dat dat goed is. En dat betekent dat we natuurlijk mensen die een extreem overgewicht hebben, om daar dan te starten met een dieet, is weinig nuttig. Omdat je meestal dan met 10% niet toekomt. Aan de andere kant, mensen met een licht overgewicht starten op medicatie, bijvoorbeeld, dat is dan eigenlijk ook geen goed idee, want dan kan je met 10% gewichtsdaling door middel van een dieet eigenlijk ook tot een mooi resultaat komen. Dus mijn stelling is eigenlijk, afhankelijk van de ernst van het probleem, moet je de behandeling daaraan plakken. En daarbij is de psycholoog altijd wel nuttig om te helpen dat die behandeling op lange termijn vol te houden.
En ik denk dat de thema's dezelfde thema's kunnen zijn, ongeacht de behandeling. Maar wat dat wel een meerwaarde is, als het specifiek gaat over dingen bijvoorbeeld na bariatrische heelkunde, dat een psycholoog wel afweet van welke levensstijlaanpassingen zijn nodig? En ook om dingen te begrijpen, zoals dumpingfenomenen en zo, dat je wel moet een beetje achtergrond hebben van wat is de implicatie op een levensstijl om met die patiënt aan de slag te gaan. Maar de thema's blijven wel rond gewoonteverandering, emotioneel eten en zo. Die dingen blijven wel hetzelfde.
Ja, de psycholoog die werkt met mensen met gewichtstoornissen, die is best goed op de hoogte. Mm-hmm. Niet alleen van die postchirurgie, maar ook van de bijwerkingen van medicatie. Mm-hmm. En ook van de mogelijkheden van de bepaalde diëten. Ik denk dat die medische, diëtistische achtergrond, we zijn geen diëtisten en ook geen medici, maar daar noties van hebben, voor de psycholoog heel belangrijk is. Want anders kan die niet aansluiten met de problematiek en kan die ook moeilijk functioneren in een team wanneer die zich uitsluitend op, laten we zeggen, het emotionele aspect of de psychologische aspecten van leven met een gewichtstoornis gaat richten. Dus de psycholoog heeft denk ik een goede plaats, maar moet ook weten wat zijn plaats is daar.
Ik denk ook dat mensen moeten beseffen dat de medicatie niet het enige is. Dat er inderdaad een heel zorgtraject ook nog rond hoort. Dat dat ook heel belangrijk is.
Klopt. Dat het zorgteam daar rond en het zorgtraject daar rond belangrijk is. En dat het nu gaat over lange termijn. Dat wil zeggen, als medicatie voor jou een goede keuze is en als die werkt, dan mag je het best ook nooit meer stoppen. Want dat betekent dat je die ondersteuning van dat soort product nu voor jou, op jouw lichaam, goed aangepast is. En dat jouw chronische aandoening goed kan behandeld worden door die combinatie van voedingsaanpassingen, geholpen door bepaalde biochemische producten die op lange termijn een gewichteffect hebben.
Ik stel mij soms de vraag, wanneer moet een patiënt eigenlijk hulp durven zoeken?
Wel, dat is een heel goede vraag. Maar een moeilijke. Wat we soms wel doen, is eigenlijk vragenlijsten aan mensen geven. De psychologen doen dat typisch. Vragenlijsten waarbij je wordt vergeleken in je vragen, in je antwoorden word je vergeleken met andere mensen. En dan kunnen wij zien, als het echt afwijkend is, of kan je ze ook zelf zien als je die vragenlijst zelf invult, zit ik nu echt heel verschillend naar het gemiddelde. Dat kan voor jou een aanwijzing zijn van ja, misschien moet ik daar toch iets mee aanvangen. In het algemeen zou ik zeggen, wanneer moet je naar een psycholoog? Wanneer je jezelf slecht voelt en denkt van, ik moet iets doen aan mijn leven, ik moet iets veranderen en ik weet niet juist wat, ik wil dat uitzoeken. Dat vind ik een goed argument om psychologische hulp te zoeken.
En je mag dat zeker nooit in de weegschaal zetten tegenover andere mensen hun problemen, want er kunnen mensen heel ingrijpende trauma's hebben meegemaakt of verlieservaringen hebben gehad, maar er zijn evengoed mensen die heel erg in de knoop zitten bij het verlies bijvoorbeeld van een huisdier of zo. En het is niet, de ene reden is niet minder waardig aan de andere om met een psycholoog te willen spreken. En soms is het nog een taboe als wij bij mensen op de kamer komen, bijvoorbeeld bij een nieuwe diagnose of zo van diabetes, want wij werken ook op diabetes, dat mensen zeggen, ah, maar ik heb geen psycholoog nodig, want er is niks mis met mij. Maar een psycholoog is daar niet nodig als er iets mis is. Maar een psycholoog kan heel erg nuttig zijn in een chronische aandoening of in eender welk ziektebeeld. Bijvoorbeeld op de dienst oncologie lopen er ook veel psychologen rond. En obesitas en diabetes zijn twee mentaal heel vermoeiende chronische ziektes, vind ik. Dus ik ben blij dat we daar een plaats in hebben gekregen ook.
Ik denk dat we vooral duidelijk moeten stellen dat hulp zoeken naar een psycholoog, dat dat geen schande is.
Mm-hmm. Nee.
Dat dat geen falen is, naast het, ik heb het overgewicht, want veel mensen aanzien dat als een falen, maar dat dat geen schande is.
Het is juist een sterkte om te zeggen van, ik ga voor mezelf zorgen en ik kies daarbij ook voor een psycholoog. Dus dat is juist een hele grote sterkte om dat te doen.
Want die vraag stel ik mij soms ook. Komen jullie soms op een bepaald punt waarbij dat de eetstoornis zo hard ontwikkeld is dat jullie zeggen, ik kan jullie niet meer helpen?
Binnen onze context in het ziekenhuis, binnen de context van het obesitas-team, moeten wij inderdaad soms zeggen, als iemand een zodanig zware eetbuisstoornis heeft bijvoorbeeld, dat wij moeten zeggen van, kijk, die moet eerst behandeld worden. Alvorens we gaan naar een gewichtsbehandeling, moeten we eigenlijk gaan naar een normalisatie van het eetgedrag. En als die eetbuisstoornis zodanig ernstig is, moeten wij soms op onze collega's beroepen. Bijvoorbeeld, er is een gespecialiseerd dagtherapeutisch programma bij onze collega's op de Mind-Body Unit. En dan gaan mensen bijvoorbeeld een half jaar in die therapie om nadien terug te komen naar het obesitas-team en om dan eigenlijk te focussen op een gewichtsbehandeling.
Ja. Een mooi voorbeeld dat je nu geeft, Amber, naar de eetbuisstoornis, wat dan natuurlijk binnen onze populatie wel frequent voorkomt. Maar het gaat bijvoorbeeld ook bij ernstige depressie. We hebben er al eens over gesproken. Maar wanneer wij iemand zien die zeer ernstig depressief is, dan gaan wij die motiveren om ook dat aspect aan te pakken. En zelfs dat als eerste aan te pakken. Gaan we hen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp, psychologen, psychiaters, eventueel ook medicatie daarvoor, zodanig dat mensen er klaar kunnen voor zijn om ook hun gezondheid aan te pakken. Want ik denk, heel depressief zijn en dan met een dieet starten, gaat het eigenlijk bijna heel moeilijk maken, misschien zelfs onmogelijk om naar een goed resultaat te komen. Ik denk dat daar ook de stapsgewijs is, eerst dat depressieve stuk, of het angstproblematiek, of wat dan ook, en dan de stap naar een gezonder leven. Dus ja, wij verwijzen vrij regelmatig door, zowel rond eetstoornissen als rond algemene psychische moeilijkheden. Want, en dat is de reden, die saboteren eigenlijk de behandeling van de gezondheid en van het gewicht.
Ik denk dat wij als patiënt en als lotgenoot heel dankbaar mogen zijn naar mensen zoals jullie toe, dat jullie deze job willen doen en dat jullie ons willen helpen. Dus een dikke merci daarvoor.
Graag gedaan.
Dit was aflevering 6 van de podcast Obesitas, The Big Truth. De podcast kwam tot stand met steun van Bazo en Bisoms. Voor meer informatie en bronnen kan je terecht in de show notes van deze podcast. Vind je deze aflevering interessant en wil je dat andere mensen deze ontdekken? Deel hem dan zeker via sociale media met de hashtag Obesitas, The Big Truth. Of laat een review na in jouw favoriete podcastplatform. Heb je vragen naar deze aflevering? Dan kan je deze stellen via de website www.obesitythebigtruth.eu.